Gemeente, u wordt meegedeeld dat afgelopen donderdag broeder Teun Lodder is overleden. Hij mocht de leeftijd bereiken van 79 jaar. Morgen is er van 7 tot 8:30 gelegenheid tot condoleren in de Openhof. De begrafenis zal aanstaande dinsdag plaatsvinden. De rouwdienst die in ons kerkgebouw zal plaatsvinden, vangt aan om 1:00. Laten wij in verband met het sterven van broeder Lodder zingen Psalm 39, de versen 3 en 4. 39, vers 3, O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. En vers 4, gaat niet de mens als in een beeld daarheen.
Thank you.
Gemeente, dan wordt u verder namens de kerkraad meegedeeld dat volgende week zondag in beide diensten zal dominee P. den Butter voorgaan. En in verband met het condoleren aanstaande maandag, dan zal de verkoop van collectebonnen een dag uitgesteld worden. Dat is tot aanstaande dinsdag van 7 tot 7:30. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 42. En wij zingen de versen 3 en 5. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? En vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven. 42, 3 en 5.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 26, het tweede vers. Psalm 26, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, vanmorgen willen wij voor de 3e keer mediteren over de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. We willen vandaag bezien de versen 27 tot en met 31. Het laatste gedeelte, 27 tot en met 31, zijn de woorden van de tekst. We willen dit hele gedeelte lezen. Te beginnen bij vers 19, Lucas 16... Vers 19 tot en met 31. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaard. levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimels die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Maar Abraham zei: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. En boven dit alles tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn vandaar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis. Want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zei tot hem: Ze hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zei tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Tot zover. In verband met ons gebed, gemeente, willen wij de rouwdragende familie Lodder gedenken. We willen ook denken aan broeder en zuster Nieuwland, nu er in de afgelopen week een broer van broeder Frans Nieuwland, Cornelis, op de leeftijd van 91 jaar is overleden. We willen denken aan broeder Bram Ververs, die nog op uitslagen wacht van onderzoeken. We denken aan broeder Jaap Bom, die nog in Calando ligt, en broeder Gerrit Bom in het ziekenhuis. Hij is wat vocht kwijtgeraakt, maar heeft nog een weg te gaan. We zijn dankbaar dat broeder Jaap Struik een chemokuur kon doorstaan en nog 3 moeten er volgen. We denken ook aan zuster Sjaan de Korte, die komende woensdag voor onderzoek moet en de volgende 3 woensdagen achter elkaar intensieve bestralingen moet ondergaan in Rotterdam. We willen danken dat zuster Kooiman geopereerd mocht worden. Een nieuwe knie heeft zij gekregen, maar ze moet thuis nu aansterken, mag het goed maken. Denken aan broeder Voorsluis, die gunstige uitslagen mocht ontvangen uit het ziekenhuis, maar moet nog wel onder behandeling blijven. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O Heere, wat een voorrecht dat wij tot u mogen komen in het gebed. Dat wij uw heilig aangezicht mogen zoeken. We belijden u dat wij geen besef hebben van uw heiligheid. En dat wij ook niet goed beseffen wie wij werkelijk zijn. We zijn uit de aarde aards. We zijn zo aan deze wereld verknocht en aan dit leven gehecht. En elke dag zondigen wij tegen u. En de natuurlijke houding van ons hart is toch tegen u. En dat is heel erg en dat belijden we u. Maar tegelijkertijd bidden wij u, omdat u zo goed bent, om uw Zoon aan ons te geven. Bidden wij u of u ons wilt aanzien in het volkomen werk van uw lieve Zoon. En omdat u uw Heilige Geest hebt uitgestort op deze aarde, die mensenharten vernieuwt, zo bidden wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest in onze harten. Opdat wij leren in een nieuw en godzalig leven te wandelen. Dat het ons lust mag zijn om te leven naar de 10 geboden die we zojuist hebben gehoord. En dat er een verlangen in ons hart komt om u te kennen en voor u te leven. Heere, wilt u dat bewerken? Dat nieuwe leven in ons midden. Wilt u de rijen doorgaan? Wilt u inwoning maken bij harten? Vooral bij hen die nog afkerig zijn van u en van uw wegen. Heere God, wij bidden u om die rijke genade. En zo alleen zult u werkelijk verheerlijkt worden. En zo worden wij zalig. O, zie dan op ons neer in barmhartigheid en genade. Tot eer van uw naam. Wil daad u ook de prediking van uw woord zegenen. En met kracht in ons midden werken. Geef uw dienaar ook duidelijkheid en helderheid in het uitspreken. Wil hem leiden in de gedachten. En geef dat wij mogen luisteren. En dat het stichtelijk mag zijn. Dat we erdoor vermaand en vertroost mogen worden. En dat er geestelijk voedsel in mag zijn voor de ziel. O, verblijd ons zo, ook wanneer wij thuis meeluisteren, in onze woningen, op onze kamers. Heere, wil ook dan uw zegen en genade geven. Want uw zegen is zo noodzakelijk, Heere. En dat zijn we nu weer opnieuw gewaar geworden. Omdat broeder Teun Lodder is heengegaan. U hebt hem weggenomen uit dit leven. En Heere, dan is toch maar één ding alleen maar belangrijk. Dat wij uw zegen kennen in ons leven. Heere, velen van ons zullen broeder Lodder niet meer kennen. Omdat hij door bepaalde omstandigheden in zijn leven 30 jaar lang niet meer in de kerk kwam. Maar hij heeft wel altijd thuis meegeluisterd. En hij leefde ook mee met de gemeente. Maar Heere, u kent alle omstandigheden die er geweest zijn in zijn leven. En Heere, wij bidden u voor zijn kinderen en kleinkinderen. En wij bidden u of u met uw genade en geest hen wil vertroosten. En of u in ons midden wilt zijn, ook wanneer de rouwdienst mag plaatsvinden. Laat dan ook uw woord centraal mogen staan. Want het is door dat woord, door Mozes en de profeten, ja, door heel uw woord, dat mensen tot bekering komen. Heere, wij danken u voor alles wat broeder Lodder, al was het op de achtergrond, wat hij mocht betekenen voor onze gemeente. Heer, en zo zijn we weer bepaald bij het overlijden van een broer, van broeder Frans Nieuwland. Al weet Frans het zelf niet meer, omdat ook hij een ziekte heeft in zijn hoofd. Zuster Nieuwland weet het allemaal heel goed. O Heer, ontferm u over haar, ook wanneer een uit de kring van haar geliefden is heen gegaan. Wil ook troost geven aan de verdere familie. O Heere, wij dragen u op de zieken in de gemeente. En wij bidden u of u broeder Bram Ververs wilt versterken. Of u hem wil nabij zijn. Op de wijze zoals u weet dat nodig is, ook voor hem. Wij bidden u om gunstige uitslagen. En wij vragen u of u genezing zou willen geven. Maar dat u hem boven alles nabij wilt zijn. Met uw woord en geest. Zo willen wij u ook bidden voor broeder Jaap Bom in Calando. Dank u dat zijn krachten wat weer zijn teruggekeerd. Ook dat is een zegen en een weldaad. En tegelijkertijd is de ziekte er nog steeds. En de dokters zeggen dat het niet genezen kan. Wilt u hem nabij zijn in deze weken, in deze dagen? En hem verblijden door uw aanwezigheid? We bidden voor zijn broer, broeder Gerrit Bom, die in het ziekenhuis is, ook onder moeilijke omstandigheden. Heere, wilt u hem verlichting geven? En geven dat de vocht die hij vasthoudt, dat hij daarvan verlost mag worden. Heere, gedenk hem in uw barmhartigheid. En boven alles wilt u zijn ziel omhelzen en hem vertroosten. We willen u danken dat broeder Struik weer een chemokuur kon doormaken. Sterk hem ook verder, nu we nog 3 moeten volgen. Ontferm u over hem, naar lichaam en ziel. Dat heeft hij elke dag van u nodig. Heere, gedenkt u ook zuster Sjaan de Korte. Wanneer zij straks 3 keer achter elkaar zware bestralingen moet ondergaan. Nadat ze al zoveel heeft meegemaakt. Heere, wilt u haar kracht geven. Wilt u haar sterkte zijn. En dat zij zich verlustigen mag in de Heere. In uw uitkomst zou u gezondheid willen geven. En krachten willen schenken. Heere, wij danken u dat zuster Kooiman naar het ziekenhuis kon gaan en goed behandeld kon worden. Dat de operatie mocht slagen. U weet wat het betekent voor haar dat ze nu weer moet revalideren. O, sterk haar daarbij. Geef haar elke dag wat beter mag gaan. En wilt u door dit alles haar gedenken in uw barmhartigheid. In haar ziel werken en haar lichamelijke krachten hergeven. Heere, we danken u voor gunstige uitslagen bij broeder Voorsluis. Wil hem ook nog verder gedenken in de toekomst. Dat over enkele maanden opnieuw een onderzoek moet plaatsvinden. Och, maak het wel met hem in alle omstandigheden. Zo leggen wij u, Heere, de noden van de gemeente u voor. Alles is u bekend. Heere, hoor ons bidden. Verheerlijk uw naam in het midden van onze gemeente. In onze levens, in onze harten, in onze gezinnen. Om Jezus wil. Amen. De eerste collect is bestemd voor de kerk. En de tweede voor de renovatiekas. Dan zingen wij Psalm 5, de versen 1... 2 en 12. Psalm 5, versen 1, 2 en 12. Thank you. Geliefde gemeente, luister. We horen een man kreunen. Deze man is in de hel. Het is een van de weinige, zo niet het enige voorbeeld gegeven door de Heer Jezus van iemand die spreekt vanuit de hel. Het is huiveringwekkend. De rijke man is in de hel. En daar zal hij altijd moeten blijven. Hij had zijn leven op aarde verspild met allerlei onzin. Ach, kon hij toch zijn leven nog maar overdoen. Maar dat kan niet. Hij is voor eeuwig verloren. Vorige week hoorden wij hem kreunen vanwege zijn dorst. Toen vroeg hij Abraham of Lazarus zijn vinger mocht dopen in water en druppels wilde laten vallen op de tong van die rijke man. Maar het antwoord was dat dat niet mogelijk was. Dat er een onoverkomelijke kloof ligt tussen hemel en hel. In de hel is geen troost. Die rijke man herinnert zich heel zijn leven. Het gaat als een film langs hem heen. Hij ziet ook al zijn zonden heel duidelijk. Ze komen allemaal weer voor de geest. En hij is vol zelfverwijt en spijt. Maar hij herinnert zich ook nog iets anders. Hij heeft nog steeds 5 broers. Zij zijn nog op de aarde en ze leven net zoals hij gedaan had. En als zij zo doorgaan met dit leven, dan zullen ze straks ook hier terechtkomen op deze verschrikkelijke plaats. En dan horen wij de rijke man opnieuw spreken vanuit de hel. Vers 27. En hij zeide, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broers. Dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Toen de rijke man in leven was, toen maakte hij zich geen zorgen over de zielen van zijn broers. Toen dacht hij niet aan hun eeuwig welzijn. Het kan best zijn dat hij gezorgd heeft voor hen op andere wijzen. Dat ze goed inkomen zouden hebben. Dat ze ook zouden genieten van de rijkdom die hij had. Maar hij lette helemaal niet op hun ziel. Nee, daar had hij geen tijd voor. Maar nu hij in de hel is, is hij zeer bezorgd om hun zielen. En nu is deze man ook, rijke man ook heel oprecht. En nu wil hij graag dat hij verhoord wordt. Nu zijn zijn gebeden echt. Nu komen zijn gebeden uit zijn hart. Zijn lijden is reëel. En zo is zijn kreunen nu ook reëel. Op aarde was dat anders geweest. Oh, hij bad misschien wel. Allerlei formuliergebeden. Of gebeden om door de mensen gezien te worden. Maar zijn hart lag er helemaal niet in. Het was alleen maar aan de buitenkant. En eigenlijk kon het hem allemaal ook niet zoveel schelen. Het was een vorm van leven waarin hij zat. Nee, hij lette op het genieten en wat hij allemaal kon halen uit het leven. Toen meende hij het niet als hij bad, maar nu wel. Nu is hij zeer ernstig bewogen. En nu meent hij het zeker. Mijn broers, die moeten hier niet komen op deze plaats. En zo zien we, gemeente, het tweede gebed van de rijke man. We zien ten eerste de bedoeling van dit gebed. Ten tweede de spijt vertoond in dit gebed. En het antwoord op dit gebed. Dus het tweede gebed van de rijke man. We zien de bedoeling van dit gebed. En de spijt vertoont in dit gebed. En het antwoord op dit gebed. Dus wat was de bedoeling van zijn gebed? Waarom bad de rijke man deze woorden? Waarom bidt hij dat iemand zijn broer zou waarschuwen? Nou, opdat zij niet zouden komen in deze vreselijke plaats. Daarom bidt hij, dat is de bedoeling van zijn gebed. En waarom doet die man dat? Dat is geen eenvoudige vraag. Doet die man dat misschien uit liefde voor zijn broers? Doet hij dat uit medelijden? Is er medelijden in de hel? Is er liefde in de hel? De hel is toch de plaats waar geen licht is en geen liefde en geen zorg voor een ander? In de hel is geen liefde, want God is liefde. En God is niet aanwezig in de hel. Maar waarom vroeg de rijke man dat Lazarus gestuurd zou worden naar zijn vijf broers om hen te waarschuwen dat zij niet terecht zouden komen op deze plaats? Wat bedoelde die man daarmee? Er zijn verschillende verklaringen voor. Sommigen zeggen dat de rijke man bezorgd was om zichzelf. Want dan redeneerde hij dat wanneer zijn broers ook in de hel zouden komen, dat ze hem zouden verwijten dat zij daar ook terechtgekomen waren. Hij was immers hun broer. Hij had hem moeten waarschuwen, terwijl hij op aarde was. Hij had hen toch kunnen leiden naar de Heere. Maar in plaats daarvan had hij een slecht voorbeeld gegeven. Hij leefde elke dag overdadig. En zijn broers volgden zijn voorbeeld. En wanneer zijn broers hier nu ook zullen komen op deze plaats van verschrikking, dan zullen ze de schuld daarvan aan hun broer geven. Hij had toch het slechte voorbeeld gegeven. En dan zouden die broers heel boos zijn op hun ene broer, die rijke man. En dan zouden ze hem nog meer gaan pijnigen. Dan zouden de pijnen van deze rijke man vergroot worden. Zijn broers zouden hem pijnigen om zijn slecht voorbeeld die hij hen gegeven had. En daarom, uit eigen belang, zou hij aan Abraham gevraagd hebben om Lazarus terug te sturen naar de aarde, om te voorkomen dat zijn broers ook in de hel zouden belanden. Het is een opvatting van sommige Engelse theologen. Een andere verklaring die ook uit Engeland komt, die is van John Bunyan. Die zegt dat waarom zou die rijke man gevraagd hebben dat Lazarus naar zijn broers gezonden zou worden. Is iets anders. Het ging dan die rijke man ook om zichzelf. Want dan zou de rijke man gewild hebben dat zijn broers hier niet zouden komen, omdat hij het niet kon aanzien dat zij in zulke martelingen waren. Dus wanneer zij in al die verschrikkingen waren, dat zou zijn eigen lijden vergroten. Niet dat zijn broers hem zouden pijnigen, maar het zien alleen al van zijn broers in die ellende, dat zou zijn eigen lijden vergroten. Dan zou hij het moeten aanzien. En dan zou hij het moeten beseffen, dat is ook mijn schuld dat zij hier nu zijn. En daar had hij heel moeilijk gevonden om te verdragen. En daarom, om zichzelf, om zijn eigen lijden niet sterker te laten worden, verlangt hij dat zijn broers daar niet zouden komen. Nu kunnen deze verklaringen misschien wel waar zijn. Wie zal het laatste woord daarop geven? Maar laten we een ogenblik naar de tekst zien. Want wat zegt de Heere Jezus ons wanneer Hij deze gelijkenis ons vertelt? Want het is de Heere Jezus die ons dit vertelt, gemeente. Het is niet zomaar een verhaal. De Heere Jezus zegt ons dit. Opdat wij er heel goed bij zouden stilstaan. Bij die werkelijkheid. En de Heere Jezus zegt dan dat de rijke man vroeg dat Lazarus moest gaan naar het huis van zijn vader. En moest getuigen aan deze 5 broers. Opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Want de plaats waar hij nu is, is zo verschrikkelijk. Hij wil niet dat zijn broers daar zullen komen. De rijke man in de hel is bezorgd om het lijden dat zijn broers bedreigt. Ze moeten hier niet komen, het is hier zo vreselijk. En de rijke man verwijst helemaal niet naar zichzelf. Hij heeft het er niet over dat als zij daar zouden zijn met hem, dat dit zijn lijden zou vergroten. Hij zegt alleen maar, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Daar ging het de rijke man om. Dat heeft alle nadruk ook, plaats der pijniging. Zo heeft de Heere Jezus dat omschreven. Plaats der pijniging. En die rijke man wil niet dat zijn broers hier zullen komen, want het is erg. Hij is bezorgd. Waarom is hij bezorgd? Omdat het zo vreselijk is in de hel. Hij leidt smarten en pijn in deze vlammen, zei hij toch in vers 24. Nou moeten wij, gemeente, begrijpen dat dit geen letterlijke weergave is van wat er in de hel gebeurt. De Heere Jezus wil bepaalde leringen ons hier vertellen. We moeten niet denken dat de mensen in de hel aan het redeneren zijn met Abraham in de hemel. En we moeten ook niet denken dat de mensen in de hemel in de schoot van Abraham zitten. Dat is een Joodse voorstelling van de hemel. Ook deze dialoog tussen de hel en de hemel gebeurt niet letterlijk. Maar de Heere Jezus beschrijft hier de verschrikkingen van de hel. Hij legt ons hier uit dat een leven zonder God ijdel en leeg is. Een leven verspeeld in rijkdom en gemak zonder God is verschrikkelijk. En dat eindigt in de eeuwige brandingen. Maar een leven in armoede en moeite, waarbij iemand hoopt en vertrouwt op de Heere, zulk een leven zal gezegend worden. Zo komt men voor eeuwig in de hemel. En dan zien we de spijt die hier betuigd wordt in dit gebed. Want de Heere Jezus benadrukt hier hoe verschrikkelijk de hel is. Mensen zouden daar vandaan willen vluchten, maar dat kunnen ze niet. Ze willen verlichting hebben, maar dat krijgen ze niet. Ze hebben God verlaten en nu is er geen alternatief. De spijt die ze hebben is vreselijk. En die spijt is zo vreselijk dat die rijke man bezorgd is over zijn broers. Hij wil niet dat dit gebeurt met zijn broers. Daar gaat het om. Misschien kunnen we dit vergelijken met een uitdrukking die wij wel eens gebruiken. Wanneer ons iets verkeerds of moeilijks overkomt, dan kunnen we zeggen, nou, ik zou niet willen dat dit mijn ergste vijand zou overkomen. Nou, dat is wat hier nu voorgesteld wordt. De hel is zo vreselijk dat die rijke man roept dat zijn broers gewaarschuwd moeten worden. Want zij moeten hier niet komen op deze plaats. En gemeente, nou gaat het er niet om te redeneren of er liefde is in de hel en of er medelijden is in de hel. Dat is niet de bedoeling van deze gelijkenis. Er is geen medelijden in de hel. Er is geen liefde in de hel. Maar het is ook niet de bedoeling van deze gelijkenis om aan te geven dat er in de hel bezorgdheid is en medelijden. Het is gewoon een menselijke wijze om uit te drukken hoe vreselijk de hel is. En dat wij bezorgd zijn om anderen te waarschuwen voor de vloek van de hel. En hier zien we zelfs dat zij die in de hel niet willen, dat hun geliefden in de plaats van verschrikking zouden komen. Dus in feite benadrukt hier de Heer Jezus de grote noodzaak om behouden te worden. Om te vluchten tot de Heer Jezus. Te vluchten van de toekomende toren. Want al zo lief heeft God de wereld gehad en hij zijn zoon gaf. En zijn zoon had zoveel liefde dat hij gewillig was om in deze vreselijke plaats de verschrikking af te dalen. Hij was daar. Hij heeft het alles meegemaakt. Hij weet waar hij over spreekt. Wij huiveren ervan terug en wij denken, is het allemaal zo? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Het is een diepe werkelijkheid die de Heer Jezus zelf ervaren heeft. En hij beefde, vreest God en eert zijn geboden. De mensen vrezen God niet meer. Net als in de dagen van voor de vloed. Ze lachten en ze deden van alles. Planten en bouwen en trouwen. Maar ze vrezen God niet. God stond buiten het leven. En daar waarschuwt de Heer ons voor. Dat mag niet. En daarom bidden voor mensen om ons heen. En de Heer vragen om een woord te zeggen. Je kunt niet preken naar hen om je heen of aan geliefden. Maar laten we wel bidden. En laten we een voorbeeld zijn. En laten we een paar woorden zeggen wie God toch voor ons is. En dat een getuigenis mag klinken. Want dit zijn diepe werkelijkheden. Die rijke man die wil niet dat men, dat anderen daar zullen komen. Zijn broers daar zullen komen. De bedoeling is, het is een oproep tot bekering. Het is alsof de rijke man zegt, Abraham, wanneer ik hier niet uit verlost kan worden, laten dan tenminste mijn broers ervoor bewaard worden. Zodat zij hier niet komen in deze plaats der pijniging. Hij heeft spijt. Grote spijt. Hij kan zijn leven niet meer overdoen. Hij was een slecht voorbeeld voor zijn broers. En nu ziet hij de noodzaak. Mijn broers die moeten veranderd worden. Hij had de werkelijke nood van zijn broers steeds onderschat. En tot zijn schande had hij ook hun zielen verwaarloosd. Hij had een vloek op zijn broers gebracht door hun slecht gedrag. En hier zien we gelijk de verantwoordelijkheid die vaders hebben in hun gezinnen. Wat voor voorbeeld geeft u aan uw kinderen? Wanneer u zelfs in de kerk zit, wat voor voorbeeld geeft u? Zonder een woord te zeggen. Hoe zit u in de kerk? Hoe luistert u? Hoe gedraagt u zich bij uw kinderen thuis? Kunnen ze het aan u merken dat de Heere het allerbelangrijkste voor u is? En dat u God lief hebt? Als ze dat niet aan u kunnen zien, dan moet u naar de Heere gaan. Dat u veranderd moet worden. Want wat een verantwoordelijkheid hebben wij voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Wat horen ze van ons? Geen slecht voorbeeld geven. We moeten onze kinderen niet het voorbeeld geven dat we de dingen van deze wereld moeten zoeken. En dat je vooral vooruit moet komen in de wereld. En dat je vooral een goed inkomen moet hebben. Daar gaat uiteindelijk het leven niet om. Dat betekent geen luiheid, daar hebben we het niet over. Maar dat betekent wel eerst God zoeken. Zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid. Het behoud in de Here te zoeken. Wat hebben onderwijzers en leraren toch een verantwoordelijkheid? De leerlingen kijken naar u. Wat straalt u uit? Wat voor voorbeeld geeft u? U hebt ze geregeld elke dag in uw klaslokaal. Een verantwoordelijkheid. En ambtsdragers, hoe we omgaan in het midden van de gemeente, als ouderlingen, als diakenen. Wat horen ze van ons? En een predikant, wat preekt hij? En wat voor houding straalt hij uit in de gemeente? Wat een voorbeeld. Wat zal het een spijt zijn om straks, de Heere verhoede het, om in de hel te moeten beseffen dat mijn kinderen hier ook zullen komen. En ik heb hen het slechte voorbeeld gegeven. En wat een verschrikking, ontrouwe predikanten die het woord van God niet recht hebben verkondigd. Dat ze hun kudden misleid hebben. Dat ze in de hel geworpen worden. Want het bloed wordt van hen geëist. Ze moeten verantwoording afleggen aan de Heere. Het is een verantwoordelijkheid die we eigenlijk niet beseffen. Wat dat betekent, daar huiveren we voor. Maar het bloed van hun hoorders wordt van hen geëist. Dus dat betekent als iemand verloren gaat zonder dat hij gewaarschuwd is, dat het mijn schuld is, dan word ik daarvoor veroordeeld. Dat betekent het. De Puritijnen zeiden dat de donkerste en de laagste plaatsen in de hel gereserveerd worden voor ontrouwe predikanten. Het zou toch vreselijk zijn te moeten beseffen, het is te laat. Te laat om nog één woord te spreken tot mijn kinderen. Te laat om nog één woord te spreken tot mijn broers of tot mijn vrienden. Maar nu is het nog niet te laat. Nu bent u nog in het land der levenden. We hebben allemaal dingen verkeerd gedaan. En er is geen vader in de kerk die kan zeggen dat hij het goed gedaan heeft. Niemand, ik niet en u niet. En we struikelen dagelijks in velen. En wie is er onder ons volmaakt die altijd weet zijn tong in toom te houden? Maar nu mag u nog tot de Heere gaan. En het belijden, Heer, het is mislukt. Ik heb het verkeerd gedaan. Nu is er nog bekering tot de Heere. Kunt u hem om vergeving vragen? Zoals Manasse nog aan het eind van zijn leven. En dat hij toen alles deed om zijn goddeloosheid en afgoderij te herstellen. Leg maar uw nood en uw mislukking voor de Heere neer. En roep hem maar aan om behoud, om redding. Dat ik een goed voorbeeld voor mijn kinderen moet zijn. Dat de liefde en warmte van me uitstraalt voor de Heere. U bent het toch waard, Heere. Roep zijn naam aan. Roep zijn naam aan en belijd het. Nu is er nog de tijd, nu is het niet te laat. En wanneer wij geroepen worden om in het ambt te staan en wij denken hoe moeten we dat doen en dan huiveren wij, dagelijks bij de Heere zijn. dagelijks geoefend worden tot Gods zaligheid. En Hij zal het ons leren. Hij is ons behoud. Hij geeft woorden. En dat weet u ook uit ervaring. Hij geeft woorden. Hij geeft wijsheid. En als u uw kinderen voor vragen staat, hoe moet het nu? Dan mag u van de Heere wijsheid begeren. Dat u licht krijgt wat u mag toelaten. En wat niet gebeuren mag in uw gezin. En dan kunt u ook kracht van de Heere krijgen om het door te zetten. Dat u als een rechtvaardige, liefdevolle koning regeert in uw gezin. Daar wil God u bij helpen. Zo kan het. En let dan nog een keer op de Heere Jezus. Op de pijn die Hij verdragen heeft. Niet alleen de lichamelijke pijn, maar de geestelijke pijn. Om u te kunnen behouden. Zie op de vloek die Hij ondergaan heeft. En de donderslagen van de toren van God heeft Hij gedragen. Hij stierf om u te kunnen zaligen, want ge weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. U bent welkom bij Hem. Precies zoals u bent. Maar stel het niet uit. Dat is het probleem. We stellen het uit. Lot mocht niet dralen. Hij moest weg. Ja, maar ik moet nog. Ze pakte bij de hand beet. Kom mee, eruit. En niet omkijken. Daarom vlucht. Voor de toekomende toren. Voordat de mensen zullen zeggen van u of mij, hij is overleden. Afgelopen zondag heeft Teun Lodder nog beide diensten meebeluisterd thuis. Dat deed hij altijd. Zonder te weten dat dat zijn laatste zondag zou zijn. Hoe zal het met ons gaan? Ik las van de week een aangrijpende geschiedenis van een theoloog en zijn dochter van 26 jaar, die gezond en sterk was, kreeg een hersenbloeding en overleed. We worden niet allemaal 80. Het leven is broos. Nu is het de tijd, niet uitstellen. We letten op het antwoord. De rijke man smeekte Abraham en hij krijgt een antwoord. En Abraham zegt tot hem, ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. Wat Mozes bedoelt, wat Abraham bedoelt te zeggen is dat Mozes, dat is de wet, en de profeten, dat is echt de rest van het Oude Testament. Dat betekent de Bijbel, heel het Joodse Oude Testament. Wij zouden zeggen de Bijbel, de schrift. Dat hebben ze. Daarin kunnen ze de weg vinden tot zaligheid. Want de Bijbel getuigt van de Heer Jezus en van de zaligheid in Hem. We worden zalig door het geloof in Christus. Wij die geboren zijn in zonden en misdaden. En om verloren te gaan, om naar de hel te gaan, is heel gemakkelijk. Dat zei ik vorige week ook al. Hoeft u niets te doen. Leef gewoon maar door. Maak er niet druk om. Leef maar rustig in je eigen comfortzone. Leef maar door. Maar wij hebben Christus nodig. En dat wordt verkondigd in het woord. En dat weten wij nog wel allemaal van de preken die we gehoord hebben. Maar het is nog heel wat anders als u het zelf gaat ontdekken vanuit het woord. Wanneer je zelf dat woord gaat lezen. En dan zul je verrast staan wat je daar allemaal in vindt. En dan gaat het woord tot je spreken wanneer je het persoonlijk leest en onderzoekt. En dan lees je daarin van het volkomen behoud. En het begint nu al in dit leven. Dat nu de Heer je leven gaat veranderen en vernieuwen. Dat nu de Heer je het eeuwige leven al schenkt. Dat de Heer nu al liefde in je hart geeft voor de Heer. Dat je voor Hem wil leven en met Hem wil sterven. En dan is het sterven geen sterven meer. Dan is het een doorgang naar de heerlijkheid bij God. Dat staat allemaal in de Bijbel. En dat moet nou voor ons gaan leven door persoonlijk Bijbel lezen en studie. De Bijbel gaat over de Heer Jezus, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart. Dat Hij verhoogd is en zal alle mensen tot zich trekken. De Heer Jezus als de Alfa en de Omega, het begin en de volleindiger van het geloof. En dat de Heer Jezus gelegd wordt in het hart. Dat vindt u allemaal in de schrift. Gebeurt door de Heilige Geest dat Hij aan het hart gelegd wordt. Johannes 5 vers 39. Onderzoekt de schriften. Want gemeent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En Paulus zegt in Handelingen 10 vers 43, deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Al de profeten uit het Oude Testament geven getuigenis van de Heere Jezus Christus. Al de profeten. Ik las vanmorgen Obadja. En opeens staat, dat gaat over Edom, de straf op Edom, en dan opeens ligt daaruit. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Dan denk je, verbazend, dat er zo staat. Ja, maar dat is Christus. Ook Obadja heeft Christus verkondigd, want al de profeten verkondigen Christus. Op de berg Sion zal ontkoming zijn. Al de profeten geven getuigenis van het heil en de verlossing en de zaligheid in Christus. Wilt u behouden worden? Lees de schrift. Wilt u verlost worden van een leeg, zinloos leven? Wilt u verlost worden van de vloek van de zonde? Lees de schrift. Die zal het u vertellen. Die zal u de weg wijzen die u gaan moet. Daar zult u het horen hoe een mens verlost wordt van zonden. Niet door de werken, maar door genade. Het woord zal het u vertellen waar de ellende vandaan kwam. Hoe de zonde kwam. En wat het antwoord van de Heere God daarop was. En wat de toekomst van de mens is en de toekomst van de wereld. Dat staat allemaal beschreven. Maar hoe vreselijk als we het evangelie voorbij leven. Wanneer we wel uren steken in ons werk en geen tijd zouden hebben voor de Heere, daar krijg je spijt van. Spijt. En de tijd kan nooit meer overnieuw gedaan worden. Nu kunt u nog het woord van God onderzoeken. Maar als wij verloren zijn, dan kan dat niet meer. Dan is de genadetijd voorbij. Het woord is genoeg. Maar dan zegt Abraham. Nee, de rijke man. Dan zegt de rijke man, die gaat nog een keer spreken. Nee, vader Abraham. Maar zo iemand van de doden tot hen heen gaan. Zij zouden zich bekeren. Zou dat geen indruk maken? Wanneer iemand uit de doden zou opstaan. En dat die zijn vijf broers zouden gaan vertellen. En dat Lazarus het zelf zou doen. En dat Lazarus zou vertellen hoe vreselijk het daar is. En namens je broer moet ik je dit vertellen. Ik ga straks weer terug naar de hemel. Maar nu kan ik je vertellen hoe heerlijk de hemel is. En hoe verschrikkelijk de hel is. Let erop. Zou dat geen diepe indruk maken? Wanneer iemand uit de doden zo opeens hier de kerk zou binnenwandelen. Het ons zou vertellen hoe het was aan de andere zijde. Wat een indruk zou dat zijn. We zouden denken, hoe is dat onmogelijk? Dat kan toch helemaal niet? Wanneer een dode zou herleven door Gods kracht. Een levend getuige zou zijn van wat er gebeurt na dit leven. Dat zou toch diepe indruk op ons maken. We denken dat zou meer indruk op ons maken dan het woord van God. Dat denken wij. Maar het is niet waar hoor. Oh nee. Het is gebeurd. De mensen uit de doden opstonden. Bij de opstanding van de Heer Jezus. Toen werden de graven van de heiligen geopend. En velen de heiligen kwamen uit. En ze vertoonden zich in Jeruzalem. En daar hebben ze getuigd. De mensen hebben versteld gestaan. Hij is er weer. En ze hebben verteld over de opstanding van Christus. En toen zijn ze weer weggenomen. Het is gebeurd. En toen Lazarus opstond uit de doden, de fariseeën zeiden, dat was vreselijk. Die hebben zich niet bekeerd, ze zeiden, weet je wat, we gaan Lazarus doden. Samen met de Heer Jezus. Maar dit wordt allemaal te erg. Ze bekeren zich nog niet. Kijk, wij houden van bijzondere dingen. U en ik. Zo is onze natuur. Vinden we heel bijzonder. We zeggen wel eens misschien tegen de Heere dat we iets moeten voelen in ons hart. En dan zullen we geloven. Of als ik een teken van God zou ontvangen in mijn leven, dat Hij mij gewillig was te behouden. Ja, dan zou ik geloven. Dan zou ik me bekeren. Ik moet een bijzondere ervaring ondergaan. En daar wacht ik op totdat ik die ervaring zou mogen beleven. En dan zal ik geloven. Maar zolang die ervaring er nog niet is, dan gaat het niet. Want ik heb iets anders nodig dan het woord van God. Ik heb iets bij het woord van God nodig. Maar dat is verkeerd, gemeente. De redenering dat Gods woord aan de kant drukt en iets anders op de voorgrond plaatst, onze ervaringen, bepaalde openbaringen, dat is verkeerd. Dat is een redenering, die zien we hier, komt uit de hel. Zo redeneerde de rijke man in het vuur. Hij zei, het woord van God is niet genoeg, er moet nog iets anders bij. En dat is altijd in de geschiedenis van de kerk het grote probleem geweest. Bij Rome zeiden ze het woord, maar je moet de sacramenten hebben. Je moet deel krijgen aan de sacramenten, zo krijg je genade. En in de Pinkstergemeente zeggen ze, ja het woord is mooi, maar het gaat om bijzondere ervaringen. Dan ben je pas een echte christen. Of ze zeggen anderen, ja het woord is wel mooi, maar je moet werken. Werken. Allemaal goede werken doen en daarom word je zalig. En hier zegt de rijke man, ja dat woord, ja dat is wel waar, maar Lazarus moet komen. Die moet het zeggen, dan geloven ze. Maar het is allemaal niet waar. Het woord van God is krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Dat woord is als dynamiet, dat woord is als een vuur. Het breekt een steenrots aan stukken. Dat woord, dan gaat de Heilige Geest het hart openen. Door de kracht van dat woord, dan leest u het woord en dan gaat dat woord u lezen. En dat woord laat u zien, het spreekt tot u. Dat het niet goed zit met u. En dat woord wijst u op de Heer Jezus. En op grond van dat woord gaat u bidden en pleiten. En op grond van dat woord mag u vertrouwen dat God u niet zal uitwerpen. Alles op grond van dat woord. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Dat woord is zo belangrijk. En daarom richt de duivel altijd zijn pijlen op het woord. Te zeggen, het woord is niet waar. Dat doet hij in onze tijd. En in vorige tijden, de Bijbel verbrand. Mag je niet hebben, dat begrijp je niet. Het gaat altijd tegen het woord. Maar het woord is krachtig. Want de Heilige Geest maakt gebruik van dat woord. En de Heilige Geest legt Christus in uw hart. Door dat woord. Dat is het toepassende werk van de Heilige Geest. Maar het wordt gedragen door en vanuit het woord. En zo antwoordt Abraham opnieuw. Indien ze Mozes en de profeten niet horen, zo zullen ze ook, al ware het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. En zo is precies waar. Wonderen van de Heer Jezus. Ze hebben het woord ondersteund. Maar het is alleen door het woord van God dat een mens tot bekering kwam. Soms gaf de Heere een voorbeeld van zijn macht. Zo kunnen ook mensen tot bekering komen. Kunnen levens veranderd worden. Dat de Heer hen gebruikt als een voorbeeld. Een teken. En de wonderen van de Heere Jezus zijn tekenen, voorbeelden van zijn macht. Maar het wordt alles, dat bevestigt het woord. En er zijn momenten waarin er geen gevoel is in het geloofsleven. Er zijn momenten waarin er geen ervaring is en geen besef van zijn nabijheid. En alles is donker. En dan gaat u als het ware door een duister dal heen, zoals christen uit de christenreis. En u weet niet waar u uw voet moet zetten. En u hoort allemaal geluiden. Het is alsof de Heer er niet is. Maar hij is er wel. Maar u ziet hem niet. Dat woord is nog steeds waar en nog steeds krachtig. En ook ervaart u het niet, dan mag u op blijven hopen op dat woord van God. En dan op zijn tijd valt er weer licht in uw ziel. Maar het is allemaal het woord. We moeten niet wachten op bijzondere openbaringen. We moeten met dat woord tot de Heere ingaan. En wij belijden de Heilige Geest die dat woord zal laten werken in uw leven als een zuurdeesem. Het gaat groeien. Er komt een andere houding. Er komt een ander verlangen. Er komt een besef van de noodzaak om met God te leven. Het komt tot een loslaten in uw leven en een overgave aan Hem. En heel die tijd was alleen het woord van God. En hij leert u ootmoedig te zijn, nederig van hart. En hij bewerkt het geloof waardoor u vlucht tot de Heer Jezus en zucht tot hem en op hem hoopt. Dan ziet u dat zijn gerechtigheid alleen uw hoop en verwachting kan zijn. Dat vindt u allemaal terug in de schrift. zo wordt een mens overtuigd. En gemeente, zo, wat moeten wij dan doen wanneer we 3 zondagen achter elkaar geluisterd hebben naar de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus? Wanneer misschien jij, jongen of meisje, denkt, wat moet ik doen, want je huivert van de hel. En terecht, het is goed dat je daarvoor huivert. Wat moet ik doen om behouden te worden? Neem je Bijbel en lees daaruit. En lees het ernstig. Besef dat dit de waarheid is. En dan mag je je knieën buigen. Mag je God vragen je leven te leiden. Je leven te beschermen voor het kwaad. Dat Hij in je leven zal werken. Dat je Hem zal liefhebben en volgen. Hij zal horen. Dat belooft Hij. We kunnen onszelf de zaligheid niet geven. Het gaat er niet om dat wij mensen onder bepaalde indrukken kunnen brengen, dat ze dan zullen geloven. Het is het werk van Gods geest. En het behaagt de Heere deze verlossing te bewerken door zijn woord. Het is allemaal Gods werk. Daarom gebeurt het ook goed. Het is zijn werk. De rijke man dacht nog steeds dat de zaligheid het werk van de mens was. En zolang de mens maar goede impulsen kreeg. Maar het is Gods werk. En de Heere doet dat door zijn woord. Zo wordt u zalig. Amen. Wij zingen Psalm 73, vers 13. Laten wij danken en bidden. Liefdevolle Heere, zo danken wij u voor deze gelijkenis. Het vult ons aan de ene kant met schrik. En aan de andere kant zien wij daarin uw liefde, die ons lokt en trekt om het leven bij u te zoeken en te vinden. En dan ligt de troost in dat uw woord genoeg is. En dat dat woord ons de weg zal wijzen. En dat u zelf de weg bent. O Heere, doe ons zien op u, het vlees geworden woord van God. En wilt u voor ons allen de toevlucht zijn. dat we voor ons allen het behoud in u zoeken en dat we onszelf leren loslaten en dat we in overgave aan u terechtkomen. O, dat kunt u alleen bewerken. Dat doen wij uit onszelf niet, maar dat bewerkt u door uw woord. O Heere, zo nodigt u ons lieflijk en waarschuwt u ons. Heere, wil ook dit woord toepassen aan onze harten. Gaat u met ons deze zondag en breng ons vanavond weer samen in uw huis. Om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 4, het vierde vers. Genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.